Thank you. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 42, het eerste en het tweede vers. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot. Het tweede, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Dus 1 en 2 van Psalm 42. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 71, vers 17. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd. 71, vers 17. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze avond vindt u in 1 Timotheus 3. 1 Timotheus 3. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn. Ener vrouwenman, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren. Niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen fel gewinzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig. Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel van de duivel vallen. En hij moet ook een goed getuigenis hebben van degenen die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijn begeven, geen fel gewinzoekers, houdende de verborgenheid van het geloof in een reine conscientie, in een rein geweten. En dat deze ook eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen, zo ze onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteressen, wakker, getrouw in alles. Dat de diakenen ene vrouwen mannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat gij nu mocht weten hoe men in het huis van God moet verkeren. Het welk is de gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid der waarheid. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Zoals vanmorgen aangegeven, willen we elkaar nadenken over gemeente zijn in een vreemde nieuwe wereld. En daarbij heb ik als tekst gekozen het 15e vers, 1 Timotheus 3. Maar zo ik vertoef, opdat gij mogen weten hoe men in het huis van God moet verkeren. Het welk is de gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid der waarheid. We willen de Heer bidden om zijn zegen. In ons gebed willen we denken aan de familie Soeteman uit Elissant, in verband met het overlijden van de moeder van broeder Soeteman. Zullen we de Heer zoeken in het gebed. Getrouwe en heilige Heere, u bent het die ons weer samenbrengt als gemeente rond uw woord, rond de waarheid, rond datgene wat eeuwig zeker is. Bij alles wat wankelt in deze wereld, blijft uw woord vast, betrouwbaar, hetgeen uit uw lippen ging. Wat een wonder. En hoe genadig is dat, want wij hebben dat woord nodig, omdat wij niet betrouwbaar zijn. Omdat wij mensen zijn, niet vast, wankelmoedig en geneigd om te struikelen. Mensen, vatbaar voor de wereld, omdat de zonde woont in ons hart. We belijden u dat, Heere. En wat een wonder dat u met zulke mensen van doen wil hebben. Dat u zulke mensen zaligt. Dat u zulke mensen, zondaren, tot de laatste snik toe vast wil houden. Wanneer ze in dit leven door u opgezocht, door u gevonden, u hebben lief gekregen. Heere, wat bent u geduldig. We bidden om uw hulp en om uw kracht deze middagdienst. Als we met elkaar willen nadenken en willen luisteren over en naar uw woord, de prediking daarvan, wilt u dit woord gebruiken, Heere, tot opbouw van de gemeente. En ook tot afbraak van alles wat niet tot heil is van onze zielen en van de gemeente, van jongeren en ouderen. Wilt u uw woord gebruiken, opdat we vast zullen staan, vastgemaakt zullen worden aan de waarheid en in de waarheid. Dat we ook een pilaar worden, niet door onze eigen kracht, maar door u alleen. Heere, we komen tot u om u te bidden voor ons kerkverband. Er wordt veel over geschreven, veel over gezegd. Er is veel zorg. En we bidden of er ook veel gebeden mag worden. En dat willen we ook doen, Heere. Bewaar onze kerken bij uw woord. Ook als de tekst die we zojuist hebben geciteerd, dat 15e vers, nogal eens genoemd wordt. Als het gaat om onze kerken. Een pilaar. Een vastigheid en waarheid. We bidden, Heere, ontferm u. Ontferm u. En geef wijsheid en ootmoed. Een weg om te gaan. En dat we als gemeente bij elkaar mogen blijven. En elkaar vast mogen houden. We bidden, Heere, voor alle christelijke organisaties, kerken ook, scholen, die te maken hebben met tegenstand vanuit deze wereld. Omdat ze vast willen blijven houden aan de waarheid. We bidden om wijsheid, om inzicht, voorzichtigheid voor allen die leiding hebben te geven. En we bidden, Heere, bewaar bij uw woord onze gezinnen, onze jongeren. Of als we alleen door het leven gaan, bewaar ons bij uw woord. En bewaar voor de infecties van de boze, van wereldgelijkvormigheid. We bidden voor de familie Soeteman. Nu ze in rouw gedompeld zijn. U hebt een lieve moeder uit dit leven weggenomen. En we bidden om uw nabijheid, om uw troost. Maar ook om uw genade. En kracht. Kracht om dingen te verwerken, genade om te verwerken. Maar ook genade als het gaat om de vraag, eens moeten wij sterven. En kunnen we dat? U ontmoeten. We bidden om troost en sterkte deze komende week ook. We bidden voor allen die in rouw zijn vanwege het verlies van geliefden of situaties korte tijd geleden, langer geleden. En we ervaren de pijn, het gemis. Heere, wilt u zorgen en nabij zijn, van dag tot dag. Ook als er misschien niemand naar ons vraagt, hoe gaat het? We bidden, Heere, voor het werk van zending en evangelisatie. We bidden om de komst van uw rijk, ook in Israël. En niet alleen in Israël, maar ook bij het Joodse volk wereldwijd. Om oog en hart voor de Heere Jezus. Het juiste zicht op hem. Het geloof in hem. We bidden om vrede. Om bevrijding van de gijzelaars. En tegelijk, Heere, er is zoveel leed en nood in deze wereld. In Oekraïne, in andere landen. Ontferm u. We bidden, Heere, voor allen die over ons gesteld zijn. Onze overheid. Allen die het gezag hebben te handhaven. Allen die zich inzetten voor hun naasten, op welk terrein dan ook. Schenk uw zegen. Zorgt u voor dat deel van de gemeente dat thuis meeluistert, niet naar de kerk kan komen of dat op vakantie is. en schenk ook hen uw zegen, uw genade. Wees met allen die een taak hebben in deze dienst. En mag zo alles strekken tot eer van uw naam. Dat bidden we uit genade, om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven. We gaan samen zingen uit Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. En ook het 13e, looft God in zijn gemeente. Dus 10 en 13 van Psalm 68. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 133, vers 1 en 3. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. 133, 1 en 3. Gemeente, een klein poosje terug schreef iemand een belangrijk boek met als titel Een vreemde nieuwe wereld. En de schrijver die maakte duidelijk dat wij daarin leven. Een wereld totaal anders dan nog maar 10 jaar terug. Een voorbeeld. Als er 10 jaar geleden een baby geboren werd, dan was het meestal duidelijk. Het is een jongen. Of het is een meisje. Dat kon je zien. In de wereld van vandaag is jongen, meisje een voorlopige conclusie. Een voorlopig oordeel. Want je weet het niet. Dat lichaampje van die baby is meer grondstof om straks te vormen naar wat hij, zij, zelf wil. Heel raar. En toch, helaas. Waar? We zeggen vandaag, het kindje is een jongen, maar als het 16 is, ik noem me wat, en hij voelt zich een meisje, dan kan hij zijn lichaam laten veranderen. 10 jaar terug heette dat een geslachtsveranderende operatie. Een geslachtsveranderende operatie. Vandaag heet dat anders in deze nieuwe wereld. Een genderbevestigende behandeling. Dus geen operatie meer geslachtsveranderend, maar genderbevestigend. Een gender, dat is een moeilijk woord dat erop wijst dat je bent wat je voelt dat je bent. En daar gedraag je dan ook naar. En daar moet een ander ook mee rekenen. In die vreemde nieuwe wereld moet jij zelf bepalen wat je bent en wie je bent. En dan geldt vooral seksualiteit bepaalt wie je bent. En dat seksualiteit bepaalt wie je bent, dat heeft hele grote gevolgen. Als het bijvoorbeeld over homoseksualiteit gaat, dan zeggen we wel eens in de kerk, je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen. Over die uitdrukking, daar valt ook al wat van te zeggen, daar gaan we nu niet op in. Lange tijd werd dat geaccepteerd door de wereld. Je mag het wel zijn, maar niet doen. Maar in de nieuwe wereld van vandaag is dat niet meer zo. Want dat kan gewoon niet. Dat bestaat gewoon niet. Omdat het doen je zijn bepaalt. Het doen bepaalt wie je bent. En dat maakt het voor gelovigen, voor christenen die willen leven volgens de Bijbel, de Bijbelse principes uit willen dragen, niet gemakkelijk. 10 jaar geleden was je dom als christen. Men keek je meewarig aan. Vandaag ben je gevaarlijk en onverdraagzaam. Als je je principes uitdraagt, dan vorm je een bedreiging voor die ander. Denk aan de christelijke bakker, bekend voorbeeld, die geen taart wil maken voor een homostel. Die christelijke bakker die bedreigt de identiteit van die mannen en zet ze weg als tweederangs burgers. Ze mogen niet zijn wie ze zijn als je geen taart voor die mannen wil bakken. De bakker in de problemen. Het heeft gevolgen voor de kerk, voor christelijke gezinnen, christelijke scholen, de christelijke gemeente. Als alles wat de seksuele ontwikkeling belemmert, moet worden aangepakt. Omdat het de identiteit van mensen aantast. Scholen, kerken, gezinnen die bijbelse waarden en normen uitdragen, die vormen een bedreiging en moeten daarom ook worden aangepakt. De Bijbel bedreigt de identiteit van mens. Of je moet de Bijbel anders gaan lezen. Dan is het probleem ook opgelost. De overheid gaat zich bemoeien met het onderwijs. En uiteindelijk, wie weet wanneer dat komt, hoe snel, ook met het onderwijs dat de kerk geeft. Met gezinnen. Gezinnen die vroeger de pijlers waren van de samenleving, waar de samenleving op gebouwd was. Vandaag wordt het christelijke gezin door sommigen een autoritaire staat in het klein genoemd. Een autoritaire staat die een meisje in een dwangbuis perst door haar te leren dat ze een meisje is en straks vrouw wordt. Een vreemde wereld. En ontwikkelingen die gaan hard en de tegenstroom wordt sterker. En in die wereld, in die stroom, tegenstroom, stroomvuil, hoe je het ook wil noemen, in die wereld, in die stroom heeft God zijn kerk. Zijn wereldwijde kerk, maar ook zijn gemeente. In die stroom, in die wereld staat ook de gemeente van Middelharnis. En daar woon jij en daar leef ik. En in die stroom van ontwikkelingen, in die vreemde nieuwe wereld, is de gemeente van levensbelang. De gemeente van Middelharnis. Van levensbelang voor ouderen in deze wereld, jongeren voor de komende generatie. Hoezo? In de tekst wordt de gemeente het huis van God genoemd. Het huis van de levende God. En in dat huis, daar is vastheid. In dat huis is veiligheid. Daar hoort veiligheid te zijn. Te midden van de wereld. We hopen dat met elkaar ook te zien. Als we luisteren naar het onderwijs van Paulus aan Timotheus over de gemeente als huis. We schrijven als thema boven deze preek. Gemeente zijn in een vreemde nieuwe wereld. Gemeente zijn in een vreemde nieuwe wereld. En we zien in de tekst allereerst dat de gemeente Gods huisgezin wordt genoemd. En je zou tussen haakjes daarachter kunnen denken. Dat is een soort hele korte toepassing. Samenvatting meteen van het eerste punt. Bewaar de band. Tweede punt, de gemeente is pilaar van de waarheid. De gemeente is pilaar van de waarheid. En dan weet u vast wat er tussen haakjes achter komt. Bewaar het pand. Het pand u toevertrouwt. Het woord, de belijdenis. Dus gemeente zijn in een vreemde nieuwe wereld. De gemeente is Gods huisgezin. Dat is één. En de gemeente is pilaar van de waarheid. Dat is dan twee. Gemeente, we lazen vanavond uit Paulus' brief aan Timotheus. Timotheus, een geestelijke zoon van Paulus. Iemand die in geestelijk opzicht veel geleerd heeft van de apostel. op meegegaan is, op zendingsreis. Vaak waren ze samen. Maar op het moment van schrijven is Paulus niet bij Timotheus. Ze zijn niet bij elkaar. Waar Paulus is, dat weten we niet. Maar Timotheus is in Efeze. Hij is daar geroepen om leiding te geven aan de gemeente. En dat is niet gemakkelijk voor Timotheus, want er zijn tegenstanders die door middel van een dwaalleer invloed uitoefenen in de gemeente. En Timotheus die moet er tegen ingaan, ouderlingen aanstellen om hem te helpen. Hij moet zichzelf ook bewaren voor de dwaalleer. Hij moet volharden in de gezonde leer. Houd je aan het woord, aan het betrouwbare woord. Wel, na de groet aan het begin van de brief komen er een aantal waarschuwingen tegen die dwaalleer. Om vanaf hoofdstuk 2 verder te gaan met aanwijzingen voor het gemeenteleven. Het gaat over de voorbeden. Over de vrouw in de gemeente. Over haar kleding. Over haar haardracht. Versieringen. En dan komen er in hoofdstuk 3 adviezen voor ouderlingen en diakenen. Allerlei adviezen namens God. Het is Gods woord. Het zijn Gods adviezen over hoe men zich moet gedragen in de gemeente. Paulus zegt dat ook in vers 15. Ik hoop naar u toe te komen. 14. Ik hoop naar Efeze te gaan. Maar voor het geval dat ik vertoef, dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen, hoe u moet verkeren in dat huis van God. Hoe je daar moet leven, hoe je daar met elkaar om moet gaan. De gemeente is dus Gods huis. De gemeente van Efeze en tegelijk ook de gemeente van Middelharnis. Gods huis. Wat betekent dat? Ja, je kunt een kerkgebouw het huis van God noemen. Zoals de tempel in het Oude Testament ook het huis van God was. Maar het gaat hier niet om het gebouw. Het gaat hier om de gemeente. De mensen van de gemeente vormen het huis van God. En het woordje van, dat betekent huis van God. Dat God ook woont in de gemeente. God woont in zijn huis. In het midden van de gemeente. Zoals in het Oude Testament. Ooit gaf God de opdracht om de tabernakel te bouwen. Waarom? Om in het midden van de Israëlieten, de kinderen Israëls, te wonen. Exodus 25. Lees je dat. En dat die gemeente dus hier het huis van God genoemd wordt, dat laat tegelijk ook de verbinding zien met Israël. De verbinding van de Nieuwtestamentische gemeente met Israël. De gemeente van de levende God is Gods huis, de plek waar hij woont. En wel, God is de levende God, ook dat. We zongen ervan, God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen. De levende God. God is levens. Dat betekent, gemeente, dat God leeft. Dat hij handelt. Dat hij ingrijpt. Dat hij ziet. Dat hij vasthoudt. Dat hij genade schenkt. Maar ook dat hij toornt. En dat hij oordeelt. En dat hij recht spreekt. En recht doet. God is de levende. Je moet dus rekening met hem houden. Hij is heel anders dan Diana of Artemis, die in Efeze vereerd werd. Die godin was dood. Die kon niet helpen. Die kon niet ingrijpen. Die kon niet zien. Die kon niet troosten. En ook niet straffen. God leeft en hij woont in zijn huis. Hij woont in zijn gemeente. Niet in het gebouw. Nee, de mensen vormen het huis. Dat woord huis mag je vertalen hier als huisgezin. Denk aan Lydia, de purperverkoopster die gedoopt werd. En haar huis. Dat betekent heel haar gezin. De slaven, de slavinnen, moeder, oma wellicht die bij Lydia inwoonde. Wie zal het zeggen? Nou, zoiets zie je ook in de brief van Timotheus terug. Het gaat over mannen en vrouwen in de gemeente, ambtsdragers, maar ook over heren en slaven. En al die mensen horen bij dat huisgezin van God. En dat is belangrijk. Thuis, prachtig woord voor velen, niet voor allen. Thuis ben je hopelijk bij je ouders, je vader en je moeder. Thuis ben je bij je vrouw of je man. Maar thuis kun je dus ook zijn in de kerk. Niet in het gebouw per se, maar in het midden van de gemeente, te midden van de gemeenteleden. De kerk is een huis, een thuis, een gezin. Het huis van God, het huisgezin van God. Dat is geen verzinsel of een mooie gedachte, maar dat is een Bijbels iets. Overbekend was dat ook in de Bijbel. In Galaten 6, vers 10, er staat bijvoorbeeld dat je goed moet doen aan alle mensen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Huisgenoten van het geloof, dat zijn de gezinsleden van de gemeente. In Efeze 2, vers 19, daar staat dat de christenen medeburgers van de heiligen zijn. En huisgenoten van God. Huisgenoten van God. En de brief aan Efeze is geschreven aan dezelfde mensen als de brief aan Timotheus ten diepste. Want Timotheus die is daar bij de Efeziërs. En zei de Heere Jezus zelf ook niet dat zij die de wil van God doen, zijn vader en zijn moeder en zijn broer en zijn zus zijn. De gemeente is een huis, een huisgezin. Er zijn ook regels, jawel. Je moet je er gedragen, zegt Paulus in vers 15. Dat woordje verkeren, dat betekent zoiets als gedragen. Net zoals je moet gedragen bij jullie thuis in het gezin. Er zijn regels. Afspraken voor de goede orde. Je bent op 10 uur thuis. En als je wat jonger bent, dan ga je om 8:30 naar bed. Of we zingen aan tafel, ook zo'n goede afspraak. En we laten elkaar uitspreken. En we bidden hardop. En lezen op de beurt de vers uit de Bijbel. Maar in een gezin, daar zorg je ook voor elkaar. En daar houd je van elkaar. En als iemand naar het ziekenhuis moet, dan houd je dat bezig. Dan neem je de taken over van die ander. Als iemand het moeilijk heeft, verdriet heeft, je bidt voor hem of haar. In een gezin heeft niet iedereen de leiding, nee. De ouders hebben de leiding. En bij je Bijbels gedragen in een huisgezin hoort dat je naar je ouders luistert, die gehoorzaamt. Het huisgezin. Natuurlijk. Wie gezin zegt, die kan ook pijn ervaren. Want er kan veel misgegaan zijn en nog. Maar wie gezin zegt, kan ook mooie dingen ervaren. Niet waar? Wie gezin zegt, huisgezin, die zegt eigenlijk ook zoiets als horen bij. Horen bij. Je hoort bij een gezin. Je bent een but. Nou, dat zegt al iets. Of een vroegende wij. Daar hoor je bij. Je bent thuis bij die mensen. Dat bepaalt in zekere zin ook je identiteit. Wie je bent. Post. Oh ja, dan weet ik het. Is dat belangrijk? Dat is belangrijk, ja. Ergens bij horen. En zo is het nog meer belangrijk dat je bij het gezin van God hoort. Bij het huisgezin van God, zoals er staat in de tekst. In het huisgezin, daar heb je ook regels en afspraken. Daar help je elkaar, daar zorg je voor elkaar, bid je voor elkaar, zing je de psalmen met elkaar en je gaat samen op weg. Jawel. Zoals je als gezin ook samen op vakantie kunt, met z'n allen op weg en onderweg. Zo ben je ook als huisgezin van de gemeente gezamenlijk onderweg. Waar naartoe? Nou, dat weet u niet waar. Naar het einddoel. Naar de bestemming. De eeuwigheid. De rechterstoel van Christus. De ontmoeting met hem. En wat is het doel van dat onderweg zijn? Samen zijn, jawel. Maar ook in dit geval. Het samen luisteren naar de stem van de Heere. En elkaar ook op de goede weg houden. Je bent er wellicht geboren als lid van de gemeente, er later bijgekomen, geboortelid. Er is natuurlijk meer nodig, wedergeboorte, dat je een nieuw hart krijgt, een hart dat de Heere wil dienen. En dat vindt nou ook plaats in het gezin. Niet alleen de eerste geboorte, maar ook de tweede geboorte, de wedergeboorte. Omdat de levende God, het is zijn huisgezin, er woont en werkt. Hij heeft daar de leiding. Ook via ouderlingen en diakenen, we hebben daarover gelezen, zodat er orde is. Regel. Zodat het gezin beschermd wordt voor de invloed van buiten, oneenigheid. Gezinnen moeten beschermd worden. Door afspraken, door je te houden aan afspraken. Door elkaar om te zien, zo is dat ook in de gemeente. Het gezin van God wordt beschermd door het woord, door een gezonde leer. Dat is een uitdrukking die je ook heel vaak tegenkomt in de brieven van Paulus aan Timotheus en Titus. De gezonde leer. Huisbeheerders hebben daarbij een taak. Dat woord kom je ook dikwijls tegen in die brieven aan Timotheus en Titus. Huisbeheerders. Huisverzorgers van God. Om de genade uit te delen zijn ze aangesteld. Om de verborgenheden van God uit te delen. Nou, onder de leiding van zo'n huisbeheerder, zo'n huisverzorger van God, mag die gemeente, dat gezin, dat huisgezin, dus gezin zijn. Is dat belangrijk, gemeente? Nou, dat is heel belangrijk. Paulus schrijft er niet voor niets over. In deze wereld, de wereld van vandaag, die vreemde nieuwe wereld, heeft God zijn huisgezin. Waar je bij mag horen. Waar het veilig mag zijn. Waar je weet van afspraken. Waar je van elkaar op aan kunt. En waar de waarheid ook te vinden is. Zo zullen we dat straks horen bij dat tweede punt. Al roept iedereen buiten dat gezin, buiten het huisgezin van God. Het is rood. Maar in het gezin, weet je, heb je geleerd, het is blauw. Dat is heel belangrijk om dat dan in het gezin vast te houden. Al roept de wereld, dat is een voorlopige conclusie dat er een jongen geboren is. In het gezin, weet je, dat is geen conclusie van de ouders, dat is Gods conclusie. niet gender bepaalt, niet het gevoel bepaalt, maar het geslacht. Het biologische geslacht, het woord van God. En horen bij een gezin bepaalt je identiteit. Denk even aan net. Je bent een vink of een post. Maar in het gezin van God ben je verbondskind. Verbondskind van God. En hoor je bij hem en hoor je bij de anderen in dat gezin. En dat mag je identiteit gaan bepalen. In deze wereld, de vreemde nieuwe wereld, wat bepaalt je identiteit? Denk aan de inleiding. Vooral seksualiteit. Je bent een jongen? Nou, zorg dat je seks hebt als een jongen. Want dat hoort bij jongen zijn. Dan ben je iemand. Ook de kerk. De kerk wordt met dat denken besmet. Misschien verraadt het toenemend aantal seksuologen in christelijke kring ook wel de beïnvloeding door de wereld. In ieder geval de verwarring door de wereld. En zeker het anders lezen van de Bijbel op het gebied van man en vrouw is een symptoom. We zijn lid gemeente van Gods huisgezin. En dat is enorm belangrijk. Altijd al in de Romeinse samenleving van het Nieuwe Testament, de tijd van het Nieuwe Testament, vormden de gezinnen de hoekstenen van de samenleving. De gezinnen die zorgden voor stabiliteit in de stad. Lid zijn van het gezin, dat gaf verplichtingen, maar ook veiligheid, ook zekerheid, ook identiteit. En dat is ook zo met het lid zijn van het gezin van de gemeente. Daarin geboren zijn, daarbij horen, geeft houvast, bescherming. Gemeente, u weet ongetwijfeld dat je moet investeren in gezinnen, in je eigen gezin. Je moet werken aan een positief gezinsleven. Blijven werken. Maar dat geldt ook voor het gezin, het huisgezin van God. De gemeente. Ook als klein gezinnetje. Waar kinderen leren van vader en moeder en van opa en oma dat die gemeente belangrijk is. Dat je die gemeente niet kan missen in je leven. Omdat de levende God er woont. Jawel, dat vooral. Maar ook omdat God gezinsleden heeft en geeft in dat gezin. Waar je bij hem mag horen. Maar ook bij die ander. Dat is belangrijk, zoals dat in de vroege kerk ook het geval was, gemeente. De tijd van de christenvervolging in het Romeinse Rijk was ook een wereld, een vreemde wereld, nieuwe wereld in zekere zin, wereld van het Romeinse Rijk. Er stroomde veel vuil door Rome. Maar ook toen was de gemeente, het huisgezin van God, in de tijd van het Nieuwe Testament, een hechte gemeenschap. En zo ook een sterke gemeenschap. Een gemeenschap gericht op het samen dienen van de Heere. Het samen gehoorzamen van de Heere. Het zorg dragen voor elkaar. En voor de kwetsbaren in de samenleving. Het gezin van de gemeente. In dat gezin kun je leven. In dat gezin kun je sterven. In dat gezin van de gemeente, in dat huisgezin van de gemeente, daar kun je lijden. Dat woord je lijden, dat past in die vreemde nieuwe wereld niet zo erg. Maar in het huisgezin van God heeft dat wel een plek. Dan leer je een klein beetje wat Gods bedoeling is met lijden. En de gebrokenen en de kwetsbaren, die horen er helemaal bij. Mensen met handicaps worden in dat huisgezin van God in het hart gesloten. Die jongen die niet meer wil en niet meer komt, met gevouwen handen vastgehouden. En zij die worstelen op het gebied van gender en homofilie, strijden, vallen en weer opstaan, erbij gehouden, liefdevol. En als het bij vallen blijft, dan vouwen we in dat gezin van God de handen voor ze. Het huisgezin van God. Het dierbaarste plekje voor al Gods zwervelingen, las ik ergens. In deze wereld waarin zoveel mensen de behoefte hebben om ergens bij te horen, om geliefd te zijn, om gezien te worden, heeft God een gezin. Het huisgezin van de gemeente. Waar niet je gevoel bepaalt wie je bent, maar God. En zijn verbond. En intussen stellen we onszelf de vraag, wat voor gezinslid ben ik eigenlijk? Wat voor gezinslid ben ik? Bakker of baan zijn bepaalt je identiteit misschien. Daar zit iets moois in. Een vader kan er dankbaar voor zijn. Een zegen. Als er stabiliteit, orde, liefde is in het gezin. Maar lid zijn van de gemeente, dat gaat er boven uit. En dat wordt steeds belangrijker in deze wereld waarin mensen als losse individuen naast elkaar staan en tegenover elkaar. Gemeente, zullen we dat meenemen als les, ouders. En zullen we ons inzetten voor de gemeenschap. Voor de onderlinge samenbinding. En uw kinderen, onze kinderen, daarin voorgaan. Ook als je niet zo van de contacten bent. Je bent aan de gemeente gegeven en de gemeente aan u. Je bent lid van een gezin, een huisgezin, het huisgezin van God. En dan is het woord van God, het woord van de levende God, het belangrijkst. Maar gemeente, er is meer nodig dan op zondag naar de kerk gaan. Elkaar ontmoeten als huisgezin van God. De eerste christenen waren volhardend in de leer van de apostelen. Jazeker, daar staat niet voor niks voorop. Maar ook in de gemeenschap. Men ontmoette elkaar. Men sprak elkaar. Men zag elkaar. En vandaag in deze vreemde nieuwe wereld is dat belangrijker dan ooit. En over 5 jaar, als God het geeft, wat zal de toekomst brengen? Hoe zal het gaan met de kerk? Worden ons beperkingen opgelegd? Komt de controle? Een kerk als autoritaire gemeenschap. Een bedreiging voor anderen. We weten het niet. Houd wat gij hebt. Bewaar het pand. Maar ook de band. En vergeet het niet. God is de levende. En daarom hij houdt zijn kerk in leven. En dat in leven houden, dat doet hij natuurlijk door zijn woord. En dan gaan we naar het tweede. De pilaar, de gemeente als pilaar van de waarheid. Want de gemeente van de levende God is huisgezin van God, maar ook pilaar en vastigheid, fundament van de waarheid. Wat een pilaar was, dat wisten ze in Efeze wel. De tempel van Diana was beroemd, marmeren tempel, gigantisch groot, een van de 7 wereldwonderen. 127 pilaren kende die tempel, 127 pilaren. 120 jaar had men daarover gebouwd. Nou, de gemeente, dat huisgezin van God, heeft niets met die 127 pilaren te maken, maar ze is zelf een pilaar. Een pilaar en vastigheid. Een zuil en fundament, zoals de ASV vertaalt. Het was een bekende Joodse uitdrukking, trouwens. We moeten de tekst niet zo lezen dat de gemeente zelf een fundament is, zelf vastigheid is. Nee, de gemeente is gebouwd op een ander fundament. Dat weet u, op het fundament van apostelen en profeten. En Jezus is de uiterste hoeksteen. Dat wisten ze in Efeze, want Paulus schreef het aan Efeze. Hoofdstuk 2 van de brief aan die gemeente. Een pilaar. Soms worden mensen pilaren genoemd. In het Romeinse Rijk werden pilaren opgericht voor belangrijke mensen, mensen die wat betekend hadden voor de samenleving, om ze te eren. En in de Bijbel staat het ook, je leest in Galaten 2 vers 9, dat Jacobus en Petrus en Johannes ook als pilaren gezien worden. De Heere zegt het in Openbaring 3, wie overwint, ik zal hem maken als een pilaar tot een pilaar in mijn tempel. En hier geldt het de gemeente. De gemeente in deze wereld op drift staat als een pilaar van de waarheid. De waarheid van het woord. De waarheid van God. Het evangelie. Als een pilaar, als een symbool van die waarheid. Zeker. Die waarheid is ook zonder de kerk in deze wereld aanwezig. Maar de waarheid, die heeft de kerk, dat gezin van God nodig om door de wereld gehoord en gezien te worden. Hoe weet de wereld wat waarheid is? Nou, omdat God een pilaar van waarheid geeft in deze wereld. Wereld die niks van de waarheid wil weten. Een wereld die als waarheid ziet wat jij voelt, wat jij denkt, wat jij wil, wat jij vindt. Wat we gezamenlijk vinden en voelen en afspreken. In die wereld heeft God zijn gezin als pilaar van de waarheid. En heeft de kerk die waarheid dus ook vast te houden. Zonder mee te gaan met het denken van de wereld. En dan is natuurlijk ontzettend belangrijk dat de gezinsleden, dat bent u, dat ben ik, dat zijn wij, dat de gezinsleden die waarheid met de paplepel binnenkrijgen. Zodat niet alleen het horen bij dat gezin, verbondskind zijn, je identiteit bepaalt, maar dat de waarheid dat gaat doen. Dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente. Van de levende God, die de Vader is van het gezin. En hoe werkt Hij dat dan? Gewoon door de middelen. Door het horen. Het laten horen van de waarheid. Steeds maar weer horen van de waarheid. En Hij werkt dat door vaders en moeders in de gemeente, tantes en ooms, die het van de waarheid moeten hebben. Die uit de waarheid zijn, die uit de waarheid leven. De waarheid die hen veroordeelt, die als een spiegel fungeert, waardoor ze zichzelf als zondaren leren kennen. De waarheid die ook vrij spreekt. Wanneer we gelovig onze handen daarbij vouwen. Een schuld belijden. Op de belofte van genade een beroep doen. Dus die waarheid moet gehoord worden. gehoord worden, gehoord worden. Maar we hebben in het gezin ook mensen nodig die ervan leven, die het indrinken. Bent u dat? Ben jij dat? Als opa? Als oma? Zo iemand voor wie God nou echt de levende is. Begrijpt u hoe ik dat bedoel? Ben jij zo iemand voor wie God nou echt een levende realiteit is? Elke dag. Iemand die luistert naar hem. Iemand die buigt voor hem. Iemand die hem lief heeft en vertrouwt. Dan ben je een levend gezinslid. Een levend gezinslid. En wat rijk, hè, als het gezin van de gemeente, het huisgezin van de gemeente uit zulke leden bestaat. Die de waarheid lief hebben. Die in de waarheid bescherming zoeken. Spurgeon, hij zegt ergens over die waarheid: een christen moet met de waarheid doen zoals een slak met zijn huis doet. Je ziet heel veel slakken lopen deze dagen. Moet je daaraan denken. Dat je net zo met de waarheid moet doen als dat die slak met het huisje doet. Die leeft erin. En die heeft het altijd bij zich. Gemeente, wie bent u? Wie bent u? Een post, een vink, een but, of noem ook maar op. Of ben je van de waarheid? Wellicht aan beide. Dan mag de gemeente de waarheid overeind houden en uitdragen. En dat kan als gemeente in het klein. En tegelijk, we zijn als gemeente, als christelijke kerken ook geroepen om dat samen te doen. Met anderen. Om de waarheid hoog te houden. Om ervoor te zorgen dat niet het gevoel van de massa over de waarheid gaat regeren. En daarom is het goed, hè, om stichtingen, om organisaties te steunen die zich inzetten voor de waarheid. En die nadenken over hoe we als christenen moeten leven in deze vreemde nieuwe wereld en samen optrekken. Om de waarheid hoog te houden. Om ervoor te zorgen dat er zo'n pilaar blijft in deze wereld. Dat is de roeping van de gemeente. Je kinderen voeden met waarheid, maar ook de waarheid overeind houden. En zo niet meegaan met de stroom van het wereldse denken. Want dan is de kerk geen veilige plek meer. Als ze mee gaan doen en net zo gaan denken, dan is er geen vastheid meer. En daarom is het zo verschrikkelijk erg, gemeente, als we als kerken de Bijbel anders gaan lezen dan dat we de Bijbel altijd gelezen hebben. We verliezen dan zo ontzettend veel. Geen vastheid meer. Geen veiligheid meer. Geen zekerheid. Geen houvast. En hoe zal het gaan met onze christelijke gereformeerde kerken? Niemand die het weet. Maar we vouwen onze handen. En laten we persoonlijk en als gemeente trouw blijven aan de waarheid. Vergeet uw paplepel niet als u naar huis gaat. Om de waarheid binnen te krijgen. En trouw blijven aan de waarheid en aan elkaar. Opdat we als gemeente samengevoed worden. Elkaar wijzen op het woord. Op dat wat onder ons volkomen zeker is. Want er staat voor het woord pilaar geen lidwoord in het Grieks. Dat betekent dat elke gemeente het kan zijn. Pilaar en vastigheid en waarheid. En als de dam dan doorgebroken is in deze wereld en in onze kerken, mogen we als gemeente van Middelharnis huisgezin van God zijn. En pilaar van de waarheid. Die waarheid hoog houden. Elkaar vasthouden. Het pand en de band. In die volgorde. Maar wel beide bewaren. Ook bij alle kerkelijke verwikkelingen. Om vast te staan als een huis. Als gezin. Ook met het oog op de gezinnen, gemeente. De gezinnen in de gemeente. En de gezinnen zijn belangrijk voor het huisgezin van God. Maar het huisgezin van God, dat zijn we met elkaar, dat is ook belangrijk voor de gezinnen in het klein. Omdat elk adres bij ons, van onze gemeente, een klein pilaartje van de waarheid zou zijn. We zeiden in de inleiding dat de gezinnen bedreigd worden. Omdat ze als bedreigend gezien worden. Wat voor zogenaamde waarheden vertellen die ouders aan hun kinderen? Een christelijk gezin als autoritaire staat in het klein. Waarin het kind zich moet leren aanpassen en zich moet leren schikken. In plaats van dat het zich kan ontplooien. Want wat waar is voor papa en mama, hoeft niet meteen waar te zijn voor de kinderen. In deze vreemde nieuwe wereld wordt het gezin vaak in een kwaad daglicht gesteld. In soapseries, op televisie. Dan kom je vaak gezinnen tegen waarin iets speelt. Ruzie. Gezinnen die slecht functioneren. Waarin echtscheiding een reële optie is. Normaal. Je komt er één ouder gezinnen tegen. Samengestelde gezinnen. En de geesten van miljoenen mensen worden daardoor beïnvloed. Dat zo gaat het. Dat zijn gezinnen. Met al die dingen. Je kunt jezelf de vraag stellen. Wil ik daar naar kijken? Dan hebben we nog niet eens die andere vragen beantwoord. Kan het eigenlijk? Maar als je daar niet naar kijkt, gemeente. Ook de kinderboeken van vandaag de dag, daarin kom je dat tegen. Kinderen die brutaal zijn tegen ouders. Ouders die ruzie maken. Kinderen met twee vaders, twee moeders, vier opa's en oma's of nog meer. In de tijd van Dick Trom had je zulke kinderboeken niet. Maar in deze vreemde nieuwe wereld wel. Deze thema's komen langs en dat beïnvloedt ons denken. Het abnormale wordt normaal. De kinderen zijn de dupe. Het staat haaks op de waarheid, gemeente, zoals God die heeft bedoeld. Hoe moet het? Laat de kerk weer huisgezin zijn. Huisgezin van de levende God en pilaar van de waarheid. Maar het klinkt, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt veranderd in de vernieuwing van uw gemoed, van uw denken. Zing de psalmen. De psalmen. Die gaan over het woord. De rijming van het woord. Van de waarheid. En predik het woord. En houd je aan de belijdenis. En stel de Heere Jezus centraal. Hij is de waarheid, gemeente. Hij zegt als waarheid eerlijk wie we zijn. Hoe het ervoor staat. Zoals ik geboren ben, kan ik niet sterven. En dat betekent, als je nog niet veranderd bent, je sterft dan ben je voor eeuwig verloren. Maar de waarheid is ook dit. Wanneer je bekeert en de Heere aanroept, om genade bidt, dan wil hij je redder zijn, dan zal hij je redder zijn. Het komt erop aan, gemeente. In deze wereld die steeds meer los van God komt te staan. Dat we stevig staan. En dat kan alleen. Dat kan alleen in de gemeente. Luisterend naar. Levend naar de waarheid. Ik bid u dan bij de ontfermingen van God. Weet u nog? Van vanmorgen. Omdat u zou leven van Christus. Christus die zijn woonplaats verlaten wilde. Die door de Vader werd overgegeven. Kind af toen hij de Vadernaam niet meer op de lippen kon nemen. En het uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Opdat wij tot God zouden genomen. En nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Opdat wij in zijn gezin zouden worden opgenomen. Opdat we als kind in dat gezin zouden leven. In liefde met elkaar. Een liefde en waarheid die bijten elkaar niet. In zijn gemeente, waar hij zelf woont. En waar hij zelf door zijn woord zijn kerk vergadert. Wat zal de toekomst brengen, gemeente? Hoe vreemd zal de nieuwe wereld worden? De stroom gaat verder. De liefde van velen zal verkillen, zal verkouden. Mensen zijn en mensen worden steeds meer en meer liefhebbers van zichzelf. En u. En u. Waar liefde woont, niet voor een comfortabel leven. Nee, waar liefde tot God woont. En voor elkaar. In Gods gezin. In Middelharnis. Daar zal hij zijn zegen gebieden. Daar woont hij zelf. Als we de waarheid hoog houden. Als we de waarheid lief hebben. Daar wordt zijn heil verkregen. Verkregen. Om niet. Omdat hij het geeft. Opdat we straks inderdaad een nieuwe wereld zouden betreden. Die vreemd is, maar toch helemaal eigen. Omdat Jezus daar is. En alles hem eren zal. Een wereld die helemaal bedekt zal zijn met louter waarheid. Amen. Zullen we danken en bidden. Trouwe Heere, mag die liefde in ons midden zijn en wonen. Liefde voor u, o levende God. Liefde voor uw waarheid. Een liefde voor elkaar. Ooghebbend ook voor de gebrokenheid. We bidden u voor onze jongeren die in deze vreemde nieuwe wereld opgroeien. Erin leven. Ermee te maken hebben. We bidden, Heere, voor jongeren en ook ouderen die worstelen op het gebied van hun identiteit. Wie zijn ze eigenlijk? En wat zijn ze? Die worstelen met hun geaardheid. We bidden, Heere, of u in de gemeente liefde en bewogenheid wil geven, ook met hen. En wilt u ze vasthouden? Ook als we kinderen hebben. Of kleinkinderen. Die anders geaard zijn. Of die op een andere manier een worsteling, een strijd kennen. Heren, we moeten u belijden dat er ook veel mis is gegaan. Dat er zonden liggen. Ook in onze houding naar anderen. Vergeef u het, Heren. We bidden om wijsheid. We bidden of we ook als gemeente, huisgezin van God mogen zijn, van u. En dan moeten we het hebben van de waarheid. Maar Heere, ook van elkaar. En leer ons dat. En wilt u ons ook helpen om daarin te groeien. Het ontmoeten van elkaar. Het luisteren naar elkaar. Het zien, het echt zien van elkaar. Opdat dat woordje, elkander, dat we zo vaak tegenkomen in het Nieuwe Testament, ook mag gaan leven hier, meer en meer. Heere, behoed en bewaar ons deze week, ook op weg naar Hemelvaarsdag. Wees u met ons, Heere, ook als we aan het open graf zullen staan van een moeder en schoonmoeder en oma. Troost en sterk. Zegent u de preekbespreking van straks. Heere, wilt u geven dat we ook in dat opzicht de woorden van vanavond, waarin het ging over huisgezin zijn, ter harte zullen nemen. Als het gaat om onze komst naar de preekbespreking. Wilt u ons behoeden en bewaren, hier en elders, en vergeef ons onze zonden. Wij vragen dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 93, daarvan het laatste vers, 93 vers 4. Dat gaat over de heiligheid van het huis. De heiligheid van het huisgezin, kun je zeggen. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.